vorige week hebben we erover nagedacht wat een geweldige zegen het is om een kind van God te zijn. Een kind van God door wedergeboorte, deel te krijgen aan het leven door het geloof in de Heer Jezus. De rechtvaardige hebben we gezien, die zelf geen zonde gekend heeft en die naar deze aarde gekomen is om de zonde van deze wereld weg te nemen, die gekomen is om de werken van de boze teniet te doen. We hebben gezien, als wij dan ook zijn wederkomst verwachten, dan horen wij onszelf rein te houden, rein te zijn, zoals hij zelf rein is, hebben we gelezen, omdat in onze levens de zonde niet thuis hoort. Kinderen van God worden gekenmerkt dat ze naar hun status leven door zelf te wandelen in gerechtigheid. Want, hebben we gezien, zegt Johannes, dat is heel belangrijk, met het oog op de wederkomst van de Heer Jezus. Sommige mensen zullen geen vrijmoedigheid hebben, maar zullen beschaamd zijn bij de komst van de Heer Jezus, juist omdat hun leven niet in overeenstemming is met het ware aard en het karakter van hem die wij verwachten, de Heer Jezus, de rechtvaardige, de reine, de heilige van God, die zelf nooit geen zonde gekend heeft. Zulke mensen zullen zich schamen wanneer de Heer Jezus terugkomt. Maar als wij zelf zo deze hoop hebben, dan reinigen wij ons zoals hij zelf rein is, zegt Johannes. Dat hoort onze levensstijl te zijn. We zijn geëindigd in vers 10 vorige week. En daar hebben we vanavond opnieuw beginnen te lezen. Omdat vers 10 de sleutel, of niet de sleutel, maar het overgangsvers is tussen wat vooraf ging en wat nu volgt. We hebben reeds gezien in hoofdstuk 1 en 2 dat Johannes steeds terugkomt, nu voor de tweede maal, op een aantal testen, praktische testen, die aan het licht brengen of er werkelijk eeuwig leven in ons leven, in het leven van iemand anders is. En die testen, die cyclus van 3, hebben we reeds doorlopen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En zijn we opnieuw begonnen vanaf hoofdstuk 2, vers 28 tot en met 3, vers 10, hebben we opnieuw de eerste test zeg maar overdacht. En de eerste test is een gedragstest die blijkt uit onze handel en wandel in gehoorzaamheid. Hier heeft Johannes er de nadruk op gelegd: als wij hem kennen, de rechtvaardigen, dan moeten wij ook erkennen dat in ieder die de gerechtigheid doet uit hem, uit God geboren is. En daarom horen wij ook zo te wandelen in de gerechtigheid. En nu gaan we terug nadenken over onze tweede test. Meer bepaald vanuit hetzelfde oogpunt zoals we reeds zagen in het eerste gedeelte van hoofdstuk 3. Kinderen van God bewijzen hun afkomst en hun status door gerechtigheid te doen, hebben we daar gezien. En het tweede stukje dat we nu gaan overdenken, gaan we zien dat kinderen van God hun afkomst en hun status bewijzen door hun familieleden, de broers en de zusters, lief te hebben. Daaraan kan je kinderen van God herkennen. En vers 10 vormt daar de overgang tussen. Als je nog eens terug leest, dan zie je, hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. En dan volgt het eerste deel. Ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God. Dat slaat terug in negatieve zin, of op wat we in positieve zin zagen in het gedeelte die eraan vooraf ging. En het vervolg: en wie zijn broeder niet lief heeft, dat slaat op wat we nu gaan overdenken. Vers 10 vormt het overgangsvers tussen beiden. En eigenlijk zien we daarin dezelfde cyclus die we ook zagen in hoofdstuk 2. Misschien is het dan goed om een keer heel kort terug te gaan, want daar zagen we vanaf vers 3 dat Johannes in algemene zin sprak dat we de geboden van de God hebben te bewaren en dat er rechtstreeks mee in verband staat dat we hem kennen. Die twee zijn niet los te koppelen van elkaar. En hij eindigt het gedeelte in vers 6 met te zeggen dat ook wij behoren zelf zo te wandelen als hij, de Heer Jezus, gewandeld heeft. Ja, Johannes, maar wat betekent dat? Wandelen zoals hij gewandeld heeft. En dan had hij vanaf vers 7 laten zien dat wandelen zoals hij gewandeld heeft, wandelen is in liefde, wandelen is in het licht. En dat is net hetzelfde zoals we dat ook in ons hoofdstuk 3 in deze avond zien. Dus wij horen te wandelen in gerechtigheid, de gerechtigheid doen als dat ons kenmerk moet zijn als gelovigen. Ja, Johannes, wat betekent dan nu de gerechtigheid doen? En dan zegt Johannes in vers 11, want, en daarmee gaat hij de grond aangeven van vers 10, en zegt hij, want dit is de boodschap dat u van het begin af hebt gehoord, dat wij elkaar zouden lief hebben. Dus, zie je, automatisch schakelt hij weer over van het ene onderwerp naar het andere. Wandelen, of beter gezegd, de geboden bewaren, zagen we in hoofdstuk 1 algemeen. Net zoals de Heer Jezus wandelen, zoals hij gewandeld heeft. Dat betekent, broeders en de zusters, lief te hebben. Vers 10 zagen we in 2 vers 10. En nu opnieuw hier in hoofdstuk 3, vinden we hetzelfde. Gerechtigheid doen, wat is dat? Nou zegt Johannes, wat je van het begin af hebt gehoord, dat we elkaar zouden lief hebben. Ja? Dus zie dat Johannes steeds weer op dezelfde elementaire dingen terugkomt. Maar zijn brief is geen rechtlijnige brief, waarin dat hij steeds maar verder gaat in een uiteenzetting. Nee, hij keert steeds op dezelfde onderwerpen terug. Maar hij brengt ons in cirkels steeds hoger en hoger en hoger en dieper in diezelfde onderwerpen. Hij gaat steeds dieper op diezelfde elementaire dingen in. Dat we horen te wandelen in gehoorzaamheid, wandelen in gerechtigheid, broeders en zusters lief hebben, en dan, ons derde punt, is wat wij geloven. De ware identiteit van de Heer Jezus, wat ons van het begin af verkondigd is. Wie de Heer Jezus is, die zichzelf heeft geopenbaard aan de apostelen. Dat zijn keer op keer de drie punten, zeg maar, waar Johannes steeds weer opnieuw op terugkomt. Is dat een klein beetje duidelijk? Johannes in vers 11 gaat opnieuw teruggrijpen naar de boodschap die degene aan wie die brief gericht is, de lezer zeg maar, van het begin af hebben gehoord. In tegenstelling tot, weet je wel, die leraars die mensen die van hen waren uitgegaan en die vertelden een kennis te hebben, een zalving te hebben, die hen inleidde in een kennis die ver verheven was boven wat de apostelen in beginsel hadden geopenbaard. Daartegenover zegt Johannes, ik voer jullie terug naar wat jullie van meet af aan hebben gehoord. En wat jullie van meet af aan hebben gehoord, wat dat basic is, wat dat de basis behoort, tot het elementaire onderwijs dat ik zelf van de Heer Jezus heb ontvangen, is dat wij elkaar zouden lief hebben. Weet je wel, de Heer Jezus, na de voetwassing in het Johannes-evangelie, zegt in die voetwassing iets betoond te hebben wat zij op dat moment nog niet echt konden begrijpen. En dan vertaalt hij in Johannes hoofdstuk 13, meer naar het eind toe, in vers 35 meer bepaald, vertaalt hij dat de wereld waarin dat ze leven gaan herkennen dat ze werkelijk discipelen van hem zijn door het feit dat ze elkaar lief hebben. Dat is wat ons als familieleden, als kinderen van God, als broers en zusters van onze grote broer, met alle respect gesproken, de Heer Jezus, moet onderscheiden van de wereld rondom ons. En dat is de liefde tot elkaar. Want nu had Johannes een contrast schilderen. Aan de hand van één persoon uit het Oude Testament. Het is de enige persoon uit het Oude Testament die hier wordt rechtstreeks aangehaald. Kain. En Kain is het prototype, zegt Johannes, van de wereld, de maatschappij waarin dat wij leven, die wereld zonder God, die gevallen, gebroken schepping, die wereld waarin dat er voor God geen plaats is, waarin dat de mens rebelleert en vijandig is tegen God, onder het bestuur, onder de leiding van de God van deze wereld, zijnde de boze, de Satan, de mensenmoordenaar en de leugenaar van den beginne. En daar tegenover die haat, staat Johannes de liefde. De liefde die de kerk, de gemeente, het volk van God moet kenmerken, waarvan, met naar alle respect gesproken, de Heer Jezus het prototype is. De zelfopofferende liefde. Dat is eigenlijk een beetje kort samengevat wat we vanaf vers 12 tot en met vers 17 hier, en ook 18, maar vooral 17 hier met elkaar gaan overdenken. Eerst wijst Johannes ons erop dat we elkaar moeten liefhebben en niet gekenmerkt zijn door een houding, een levensstijl die zo kenmerkend was voor Kain, die aan de basis ligt van de wereld zonder God waarin dat wij leven. Hij zegt, Johannes, is niet uit God, maar is uit de boze. Net zoals de Heer Jezus recht toe recht aan zei tegen de godsdienstige leiders van het volk Israël, die claimden van Abraham rechtstreeks af te stammen, dat ook zij God niet kenden. En waarom kenden ze God niet? Ze kenden de Heer Jezus niet, ze hoorden niet naar zijn woord, zegt de Heer Jezus, omdat ze God niet kenden, omdat God hun vader niet was, maar de Satan, de boze, hun vader was. En daar hebben we ook al vorige week over gedacht, dat betekent niet dat iemand door de boze verwekt is, maar dat hij het karakter van de boze vertoont. Daar gaat het hem om. Kain is uit de boze, zegt Johannes. Waarom?
Omdat hij de daden van Abel gehaat heeft. Omdat hij jaloers was.
Inderdaad, ik ga al een stapje vooruit. Hij heeft zijn broer doodgeslagen, staat er. En dat is een veel sterker woord hier in de oorspronkelijke betekenis. Het is op een gewelddadige wijze afslachting. Het is niet zomaar doodslaan. Het is op een gewelddadige wijze iemand afslachten. Alsof Johannes wilt zinspelen tussen enerzijds Abel, die een offer bracht, slachtoffer, een offer dat God wel gevallig was, dat God heeft aangenomen, en anderzijds Kain, wiens offer werd afgewezen, de reden gaan we straks overdenken, maar die een reactie, omdat hij afgewezen is en zijn broer aangenomen wordt, zijn broer op een gewelddadige manier afslacht. En daarin wordt een contrast gezien. Een contrast dat we eigenlijk een beetje kunnen blijven aanhouden door Hans dit gedeelte. Wat als Kain het leven van zijn broer neemt en daarmee de grootste mogelijkste misdaad verricht, want het kostbaarste wat dat iemand heeft is zijn leven. Dat is het allerwaardevolste dat een mens heeft. Nu, het verschrikkelijkste dat je iemand kan aandoen is dat leven van de ander te nemen. Maar dat tegenover staat de Heer Jezus, die zijn leven heeft geven. Niet om de ander tekort te doen of pijn te doen zoals Kain, maar om de ander goed te doen. Om het welzijn van de ander was de Heer Jezus zijn eigen welzijn bereid, of beter gezegd was hij bereid om zijn eigen welzijn op te offeren ten voordele, ten goede van het welzijn van de ander. In dit geval ons allen die hier de Heer Jezus kennen en wederom geboren zijn, die mogen aan die tafel zitten hier. Dat is het grote contrast dat we hier nu vinden. Kain heeft zijn broeder op een gruwelijke wijze afgeslacht. En waarom heeft hij hem afgeslacht? Want dat is heel belangrijk. Omdat zijn werken van zijn broer boos waren? Nee. Zijn broers werken waren nu juist rechtvaardig. En zijn werken waren boos. En dat is een heel belangrijk punt. Bij het overdenken in het verleden van wat er met Kain en Abel in principe gebeurt en wat er dan gezien wordt in die eerste twee broers, van wie de eerste oudste een moordenaar is en de tweede het slachtoffer, de vermoorde, werd er vaak vroeger de aandacht gelegd op het verschillende offer dat ze brachten. Er werd gezegd: Abel brengt een bloedig slachtoffer en heeft daarmee iets begrepen van wat uiteindelijk God heeft betoond toen hij Adam en Eva wegstuurde uit de hof van Eden. Want toen heeft God hen niet zomaar weggestuurd, hij heeft hen bekleed met de vellen van dieren die gestorven zijn in hun plaats. En daarmee liet God al zien was het een heenwijzing naar de voorziening die God zou treffen, dat er ooit een slachtoffer zou zijn dat verzoening zou doen over de zonde van de mens en beginsel, een onschuldig slachtoffer, en waarvan uiteindelijk het resultaat zou zijn dat de mens zou kunnen staan in de hoedanigheid van dat onschuldig plaatsvervangend offer, een verzoenend offer, ja. En toen werd er vooral de nadruk gelegd op het feit van: kijk, Abel heeft daar iets van begrepen, Kain blijkbaar niet. Abel brengt het juiste offer, Kain brengt eigenlijk een verkeerd offer. Maar als je, dat klinkt natuurlijk vanuit wat we weten, het offerwerk van de Heer Jezus, heel aannemelijk en mooi. Maar stel u nu zelf de vraag: moest Kain nu ook een slachtoffer gebracht hebben, net als zijn broer? Zou God dan wel gevallen gevonden hebben in hem? Dus leg het hem niet aan het offer, he. Het legt hem
aan de relatie tussen de mannen.
Inderdaad. Want in de Hebreeënbrief lezen we dat Abel geofferd heeft door geloof. Geloof. Ja. En hier lezen we dat de werken van zijn broer, van Kain, in tegenstelling tot zijn werken, rechtvaardig waren. Want zijn werken waren boos. Ben je akkoord? En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Met andere woorden, de houding van Abel was een aanfluiting voor de levensstijl van Kain. Veel weten we niet over Kain zijn levensstijl, maar dat weten we wel heel uitdrukkelijk, dat Abel een man was die rechtvaardig door het leven ging. Kain niet. Alhoewel dat Kain de eerste was om een offer te brengen. Het is Kain die het initiatief neemt en die eigenlijk zijn broer aanzet om mee een offer te brengen aan de Heere. Hij is nog de meest religieuze van beiden, om het zo te zeggen. Maar toch is het juist Abel die in zijn hele levensstijl blijkt God welgevallig te zijn. En dat komt tot uiting in het feit dat God zijn offer aanneemt. Want had Abel van de vruchten van het land geofferd, had God dat ook aangenomen. Het punt is dan niet zozeer wat er geofferd wordt, maar de gezindheid waarin er geofferd wordt. Dat is het punt. Kain stond niet recht tegenover de Heere. En zijn gave aan God kon daar niks aan veranderen. Niks. En hij was uiteindelijk kwaad op zijn broer. Hij kon het niet hebben dat zijn broer door God aanvaard werd. En dat leidde tot de volgende stap. Dat die boosheid bij hem vruchtbaar werd in broedermoord. En dat is wat Johannes in wezen gebruikt om hier verder uit te werken. Want in principe, wat er hier gebeurt tussen Abel en Kain, zal zich duizenden jaren later, ik kan tellen snel, zeker 2000 jaar later, maar het is meer zelfs. Dat is meer. Zeker minimum 2000, 2500, misschien zelfs 3000 jaar later zich herhalen in het beloofde land wanneer dat de Heer Jezus komt te midden van de mensen. Want wat is de reden, wat is de, ten diepste de reden waarom de leiders van het volk Jezus hebben overgeleverd? We kunnen dat lezen in Marcus hoofdstuk 15. Waarom ze, de leiders van het volk, Jezus hebben overgeleverd aan Pilatus. De werkelijke reden, ten diepste.
Bang waren voor een macht te verliezen.
Ze waren inderdaad bang om hun macht te verliezen. Maar de kern van de zaak vinden we in Marcus 15. Daar vinden we de Heer Jezus terecht staan voor Pilatus. En dan vinden we dit in vers 9, Marcus 15 vers 9. Pilatus echter antwoordde hen en zei, wilt u dat ik de koning der Joden voor u loslaat? En die komt het, want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst hadden overgeleverd. Jezus zijn werken waren rechtvaardig. En in het licht van zijn rechtvaardige wandel werd de boosheid van die leiders van het volk openbaar. Net zoals de boosheid van Kain voor hem duidelijk werd in het licht van de rechtvaardige wandel van zijn broer. Ik denk, ik maak altijd voor mij persoonlijk een onderscheid tussen jaloersheid en afgunst. Jaloersheid hoeft daarom per se niet verkeerd te zijn. Moest Germain nu als jouw vrouw ten opzichte van een andere man een houding aannemen die eigenlijk maar gepast is dan ten opzichte van jou, omdat je de man bent van, dan is dat jaloersheid, dan ben je jaloers van iets wat je eigenlijk recht op hebt. Maar afgunst, daar ligt volgens mij de nuance toch iets anders. In die zin van afgunst is ook jaloers te zijn, maar dan van iets wat je geen recht op hebt. Snap je de nuance dat ik wil leggen? Jaloers zijn kan positief zijn, maar afgunst is altijd negatief, omdat het ja, een zondig verlangen is naar iets wat een ander heeft dat jij niet hebt en dat je toch wilt hebben ondanks het feit dat je er geen recht op hebt. Dat is afgunst. Ja?
Nou, kan je hem tussen zijn broer doodslaat, is dat een jaloersheid? Ja,
En de dat, Mario, want waarom is het afgunst? Abel wordt door de Heere God aanvaard. Maar heeft Kain recht op die aanvaarding van de Heere God ook zelf? En toch wil hij het. En gunt hij het zijn broeder niet? Hij gunt het zijn broeder niet. En hij wil het. Maar hij heeft er geen recht op. Want zijn houding aan de Heere God laat dat niet toe. Dus is het, als we toch die nuance willen, is het echt afgunst. Ja? Maar dat is misschien maar een detailtje.
Ja, die maar ooit leest hier in Genesis 4, kun je niet, allee, niet dat ik het wel tegenspreek, maar kun je niet direct weergeven wat dat er in Kain eigenlijk omhoudt. Alleen omdat de reactie wel op hoe dat God reageert, kun je wel opmerken dat Kain niet wandelt naar de gedachten van God, of handelt naar de gedachten.
Mm-hmm. En wat kan je niet afleiden volgens u? Wat bedoel je specifiek?
Kain werd wandelen, na verloop van tijd, nu bracht Kain, toen brengt zo die vrucht der aarde aan de Heer een offer, mm-hmm. En Abel bracht hem, de eerstelingen zijn er schapen, en de Heer sloeg acht op Abel en zijn offer naar Kain, en zijn offer sloeg hij geen acht.
Ja.
Dus wat is er hier nu al verkeerd gelopen tussen Kain en de relatie met God? Hein?
De rest volgt.
Verder lezen.
Maar verder lezen, Mario.
Dat is nu niet gedaan. Ja. Ik kon dat ik hem ook eens voor het kast
heb. Ja, maar ik heb niks gezegd wat dat uiteindelijk niet in de schrift staat. Het staat hier heel uitdrukkelijk in ons hoofdstuk dat Kain zijn broer doodslaat omdat zijn broers werken rechtvaardig zijn en zij werken boos. Dus hij is afgunstig. De conclusie die ik trek is inderdaad gebaseerd op wat er geschreven staat. Er staat niet letterlijk dat hij afgunstig was, maar dat hij afgunstig is blijkt uit zijn reactie. Daarom slaat hij hem dood. Dat is, was dat een beetje het punt dat je...
Nee, maar dat is goed.
Want verder lees je dat hij kwaad is op God.
Ja, maar dat is niet ja.
Ja, oké. Dus, Johannes wil dat wij nu juist niet door die gezindheid gekenmerkt worden. Daarom brengt hij dat voorbeeld van Kain, omdat hij het prototype is van de wereld waarin dat wij leven. Kain is niet zomaar een geval op zich. Nee. Vers 13. En verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat. Kain staat model voor de wereld waarin dat wij leven zonder God. De drijfveer, het motief die bij Kain aanwezig was, is ten diepste het kenmerk van de mensheid zonder God. Want wat merk je bij Kain? Wat is uiteindelijk het probleem? Zijn egoïsme en zijn zelfzucht. De mens van nature gaat zichzelf niet geven omwille van de ander. Hij trekt zich het lot van de ander niet aan, tenzij dat hij er zelf baat bij heeft. Dan wel. Maar onvoorwaardelijke zelfovergave ten gunste van de ander, ten koste van zichzelf, is in de maatschappij waarin dat wij leven niet te vinden. Het is de vrucht van de actieve werkzaamheid van de liefde van God en iemand die wederom geboren is, maar kent onze maatschappij niet. Oh, er zijn mensen die zichzelf geven voor het welzijn van de ander en zich inzetten. Maar altijd zal er aan de grondslag liggen eigen eer, eigen belang. Het zoeken van een waarde en het dienen van de ander. Altijd zijn er motieven in te vinden die aan de grondslag liggen, die alles met het ik te maken hebben. Natuurlijk is de ander erbij gebaat, laat dat duidelijk zijn. Maar ten diepste, de kern is eigenliefde, egoïsme, eigen eer, eigen belang. Altijd. Dat is aan de oppervlakte niet direct te zien. Maar als het herleid wordt, is het tot in de kern zeker daartoe te herleiden. Want de liefde die de Heer Jezus kenmerkt en die straks hier geschilderd wordt ten opzichte van de houding van Kaïn, is een liefde die deze wereld niet kent. Een liefde die bovennatuurlijk is, die niet van deze wereld is. We hebben dat trouwens al gezien in 3 versen. Je ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft. Het is de liefde van God zelf. De bovennatuurlijke, hemelse, goddelijke liefde. En die liefde is hier op aarde en de gevallen mens zonder God niet te vinden. Misschien zeg je allemaal, Johannes stelt het hier nogal extreem voor. Maar daar komen we straks op terug. Daarom zegt hij juist in vers 13... Verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat. Trouwens, Johannes schrijft hier ook terug naar het onderwijs, het basisonderwijs dat de Heer Jezus gaf. We dachten dat juist nou over Johannes hoofdstuk 13. Maar ook dit heeft de Heer Jezus heel duidelijk gezegd, dat de apostelen zich niet moesten verwonderen in Johannes 15 vers 18 over de haat, de blinde haat die de wereld kenmerkt. Waarom? Omdat juist wanneer Gods liefde aan het werk gaat in iemand, en die persoon verandert, en die persoon verlangt in het licht te wandelen, zuiver en gerechtigheid te wandelen, hij daarmee automatisch een aanfluiting is voor alle mensen rondom hem. En we kennen dat allemaal, zelfs als christenen. En ik ben ervan overtuigd, en dat is het punt waar we straks bij gaan toekomen, dat dat een van de grote problemen is onder de christenen, ook in West-Vlaanderen. Heel wat problematiek, heel wat zondig gedrag vloeit voort uit jaloersheid, afgunst, die het gevolg is van, ik zeg maar, als je iemand ziet of een koppel ziet of een gezin ziet die in de weg van de Here, zeg maar, de dingen een beetje op een rijtje heeft en succesvol zijn als ouders in de opvoeding van hun kinderen, en als je ziet dat de Heer met hen is en ze het er beter van afbrengen in de praktijk dan jij zelf, dan is er automatisch heel gemakkelijk, als je niet oplet in je hart, die neiging om daarop jaloers te zijn, afgunstig te zijn. Waarom zij en ik niet? Waarom in hun leven wel en ik niet? Of wanneer je ziet dat iemand meer kwaliteiten heeft, meer capaciteiten heeft en sneller groeit in de dingen van God en meer vooruitkomt, dan is dat weer diezelfde reactie heel gemakkelijk. Als we dat niet met wortel en tak uittrekken in ons leven, komt dat zo heel snel op. En dat is schering en inslag in de wereld dat wij leven. Mensen zijn heel afgunstig en jaloers op elkaar. Waarom? Ze willen geliefd zijn, ze willen aandacht, ze willen eer. En wij willen allemaal van nature aanvaard, gerespecteerd, gewaardeerd zijn. En als dat niet gebeurt, dan zijn we heel snel jaloers en afgunstig ten opzichte van anderen, die dat bijvoorbeeld wel zijn, of die dat krijgen, en waartegenover wij dat niet krijgen. Onder christenen speelt dit ook heel ernstig. En dat is een van de redenen van grote conflicten die er ook zijn. Ook in Vlaanderen, in ons klein Vlaanderen onder de christenen. Want tegenover het feit dat de wereld u haat, zegt Johannes, waarover dat jullie niet moeten verwonderd zijn. Want wij denken al heel snel, ja, als wij echt het beste voor hebben met alle mensen, als we echt de mensen lief hebben, dan denken wij dat er automatisch aanvaarding op volgt. Erkenning, respect. Oh, dat kan. Dat is één zijde. Het kan. Maar het kan ook juist het omgekeerde bewerken. Laat ons zeggen, bij die mensen dat werkelijk respect en waardering bewerkt, zal het in vele gevallen aanzetten dat ze zelf uiteindelijk een leven gaan geven aan de Heer Jezus en een kind van God worden. Soms kan het zijn dat het eerste, de eerste reactie positief is, maar dat dan toch de persoon in kwestie kleur bekent door over te slaan en het omgekeerde te doen. Denk maar bijvoorbeeld, naast Kain en Abel hebben we, wat dacht je van Saul en David? Wie was de eerste die David omhelsde en hem lief had? Saul? Maar op het moment dat David populairder wordt dan Saul, wat gebeurt er dan? Dan slaat zijn liefde om in blinde haat. En wilt hij net zoals Kain. Abel wilt Saul David vermoorden. Zie je dat? Wat denk je bijvoorbeeld aan Herodes? Oh, hij hield van Johannes de Doper. Hij hoorde hem graag preken. Hij had een boontje voor die man. Hij beschermde hemzelf in een zeker opzicht tegen zijn vrouw, die hem wel rouw kon lusten omwille van hetgeen hij gezegd had. Maar als het puntje bij paaltje komt, als hij moet kiezen, kiest hij voor zichzelf tegen Johannes. Dus, wat wil ik dan mee zeggen? Inderdaad, in sommige gevallen kunnen de mensen positief reageren. En zoals dat we ook lezen in Matthäus, komen ze tot erkenning en zien ze Gods werkzaamheid in ons. En leidt het ertoe dat ze onze God en Vader loven omwille van zijn werkzaamheid dat ze zien in ons zijn kinderen. Dat zijn degenen die tot erkenning komen. Maar er is een hele andere categorie dat tegenover staat, die uiteindelijk uit een hekel vindt als jij rechtlijnig en zuiver door het leven gaat. En die jou haat en een afkeer van jou heeft. En met allerlei woorden en bitterheid naar jou slingert. Omdat ze het niet kunnen hebben. Net zoals Kain het niet kon hebben. Dat zijn broer en zijn levensstijl rechtvaardiger was dan hij zelf. Dus Johannes toont hier de ene zijde. De haat die mensen kenmerkt wanneer ze geconfronteerd worden met zichzelf ten opzichte van iemand die beter is dan zichzelf. Zo uitnemend is die liefde van God die werkzaam is in de kinderen, die liefde die zich uit naar liefde voor de medegelovigen, dat Johannes in vers 14 zegt dat die liefde een maatstaf is om te zien of iemand werkelijk leven uit God heeft. Wij weten, zegt Johannes, dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven, omdat wij de broers lief hebben. En ook hier weer, opnieuw, zinspeelt hij op het onderwijs van de Heer Jezus. Kijk maar in Johannes 5, vers 24. Het is wel belangrijk om dat te zien. Wat de Heer Jezus zegt in vers 24, Johannes 5 vers 24, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft, hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Zie je? Dat is wat Johannes hier ook heel uitdrukkelijk zegt. Wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, als wij de broeders lief hebben. Die liefde is het bewijs dat er in een persoon een opwekking van God heeft plaatsgevonden. Een opstanding. Zo iemand heeft leven gekregen. Er is leven gewekt in iemand die dood is. Zo bovennatuurlijk is die liefde. Dat er een opwekking van God moet komen. En tot leven wekken van een persoon die van nature die liefde niet kan betonen en niet in zich heeft. Wij weten dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. En daarom is het zo belangrijk dat wij als gelovigen daar nauwlettend op toezien. We hebben een extra verantwoordelijkheid naar medebroers en zusters, want Johannes had ook kunnen zeggen dat wij onze medemens, onze naaste moeten lief hebben. Maar waarom zegt hij hier specifiek de broers en de zusters? Heb je daar een idee van? Inderdaad, maar hoe moeten we dan de aantrekking bekijken? Want dat kan ons op een verkeerd spoor zetten. Ik bedoel maar in de zin van, wat dank je bijvoorbeeld van de Vlaamse partij, die als slogan heeft eigen volk eerst, is het zo'n liefde voor de eigen club? Inderdaad, daar komen we aan toe. Maar wat is het kenmerk van die liefde? Die eenheid, dat is een, ja. Maar het is die bekommerdheid voor het welzijn, de zorg voor de ander. Dat is het hoofdpunt. Niet enkel maar de liefde voor de eigen club, voor degene die hetzelfde geloofsgoed aanhangen. Want dat kan eigenlijk op zichzelf weer een vorm van eigenliefde zijn. Je hebt de ander lief, omdat hij hetzelfde gelooft als dat jij gelooft. Maar die van die partij dat ik juist wou aanhalen, hebben dat ook. Dat is in elkaar ook graag. Maar ze staan aan dezelfde kant.
Maar ze waren familie.
Nee, maar ze handelen wel als familie. Maar het zijn juist die mensen, die extremen, die nogal heel snel de broederband in de mond nemen. Maar het gaat erom dat er een bijzondere zorg is voor elkaar. Een zorg die inderdaad gelinkt is aan het feit dat wij daarin, en wat dan Marleen juist zei, een zorg hebben waarom? Wat wil je daar net zeggen?
Ik denk dat het fijn is dat je meer zegt, eerst je geloof, en God heeft zegt
dat ook. Galaten hoofdstuk 6, inderdaad. Eerst vinden we in Galaten hoofdstuk 6. Vers 10. Galaten 6 vers 10. Laten wij dus, wanneer wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof. Er is
bijvoorbeeld dat er iemand, een christen, honger leidt, hij weet dat je buurman ook honger leidt, dat je eigenlijk eist je gelovige, de gelovige is je gemeente of christen.
Nee, eist mijn vriend. De buurman moet dan in de boot
helpen. Zou dat betekenen? Dat we dan de ander gaan discrimineren om de ander aan onze eigen familie te geven? Ik weet het niet. Ik denk, als je het maar als je zo... Daarin kan ik je volgen.
Zij lijkt eigenlijk op de boot.
Daarin kan ik je volgen. En ik denk, als...
De kleine slokte.
Als er iemand een nood heeft die geen gelovige is, dat die andere christen die op dat moment nood heeft ook zal willen dat eerst die ander geholpen wordt. Omdat hij ook op zijn beurt wil dat die ander Gods liefde betoond wordt. Het gaat niet zozeer om een ander niet te geven en de andere wel, maar het gaat erom dat we een bijzondere nauwlettende verantwoordelijkheid hebben naar elkaar, omdat we inderdaad familie van elkaar zijn, en omdat het zo kenmerkend is, en dat wou Marleen ook naartoe, voor onze God, die een onderhouder is van alle mensen, lezen we in de 1 Timotheusbrief, hoofdstuk 4, 1 Timotheus hoofdstuk 4. Vers 10. We hebben onze hoop gevestigd, zegt Paulus, op de levende God. Timotheus 4, vers 10. En daar wordt hij genoemd die een onderhouder is van alle mensen. Het meest van de gelovigen. En dat is nu ook de reden waarom dat wij een exclusieve verantwoordelijkheid hebben boven de verantwoordelijkheid die we hebben naar alle mensen, naar onze medegelovigen. Zij zijn onze eigen vlees en bloed, zij zijn bij manier van spreken. Zij zijn ook kinderen van God en hen hebben wij ten allen tijde, zeg maar, daarin tegemoet te treden en die liefde te betonen. Dat staat bovenop. En we hebben dat gezien ook in de Galatenbrief, net hetzelfde. Dat is een opdracht die we allemaal hebben. Waarom is dat zo? Opdat dat juist een enorm getuigenis is. Straks gaan we dat ook zien. Kijk maar eens in hoofdstuk 4, vers 12. Hoofdstuk 4, vers 12 van 1 Johannesbrief. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. De liefde van God komt tot ons, zeg maar, tot zijn volle resultaat, tot zijn volle vrucht, als wij elkaar lief hebben. En dat is een bijzonder getuigenis. En daarom horen wij naast de liefde ten opzichte van onze medemens een bijzondere bekommernis te hebben voor onze broers en zusters, omdat daarin juist gezien wordt het wezen en het karakter van God. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft ooit het aangezicht, het wezen, gezien wie dat God is. Maar God wordt openbaar als wij met z'n allen elkaar lief hebben. En dat is het punt. Dat is de reden waarom dat we naar elkaar toe daarin extra attent en zorgzaam moeten zijn. Omdat we daarin weten dat er een bijzonder licht schijnt en van ons uitgaat als gelovigen. Dus het is niet een liefde voor eigen club eerst, eigen volk eerst, maar een liefde die God verheerlijkt, omdat wij weten, als wij met elkaar die liefde zo betonen, dan wordt God verheerlijkt en wordt dat gezien. Het gaat niet om ons, het gaat om Hem. Wiens liefde in ons zo werkzaam is, dat er volkomen vrucht gezien wordt. Want de eerste vrucht die genoemd wordt van de Geest van God is liefde. Ja? Daarom is dat allerbelangrijkst. Excuseer. Dus, en daarom moeten wij daar heel veel acht op geven als gelovigen. We hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. Maar daar straks nog veel meer over. Als we daarover verder gaan nadenken in verband met vers 16. Hetzelfde punt gaat Johannes nu negatief belichten in aan het eind van vers 14. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar. En u weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zich heeft wonen. Het is heel belangrijk om te zien, broers en zusters, dat die liefde geen optie is. Nogal vaak merk ik dat onder christenen dat gesteld wordt als een zeker ideaal en we moeten daarnaar streven, maar ja, perfect gaan we er toch nooit niet in zijn, hé? En dan verwacht men van de ander een bevestigend antwoord. Maar wat dan we nu juist gaan zien vanavond is dat dat geen kwestie is van als gelovigen dat als een ideaal te stellen en dat als een tweede niveau of een derde niveau van ons christenen in te zien, maar dat dat wel elementair is. Het is een kwestie van leven of dood. En dat is wat we hier vinden. Ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar. En u weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zich heeft wonen. Johannes stelt de dingen heel scherp. En hij leidt ze tot in de kern. Want moest Johannes kunnen in onze tijd komen, stelt dat dan mogelijk is. En hij staat in de preekstoel op zondagmorgen. Maar ik denk dat er nogal wat christenen verontwaardigd zouden zijn. Maar Johannes, maar man, hoe moet dat altijd zo scherp? En je, had ik er een beetje respect voor de gevoelens van mensen. Johannes, toch zulke scherpe taal, man. Waarom zo hard? Oh, Johannes is zich toch niet liefdevol. Hij is zo hard voor de mensen. Dat is geen dat mensen zo zeggen. Johannes staat de zaken heel scherp. Maar waarom doet hij dat? Omdat Johannes, en dat moeten we leren zien, broers en zusters, omdat Johannes het hart op het oog heeft van de mensen. Want wij zeggen direct, maar Johannes, wij zijn geen haters van mensen. Ja, sommige mensen hebben we niet graag, Johannes. En sommige mensen zouden wel kunnen schieten. En eigenlijk zou wel willen als aan de andere kant van de wereld leefde, maar niet in België, niet in Vlaanderen, niet in mijn straat. Maar wij haten de mensen niet. Dat is nu net het probleem, zegt Johannes. Dat is nu net het probleem. Het feit dat jij de ander het recht van bestaan niet gunt. Laat zien in de kern dat je hem haat. Net zoals de Heer Jezus en de bergrede leert dat iemand die onterecht, zondig, toornig op iemand is, een moordenaar is. En iemand die zondige hete koestert jegens een ander, al overspel heeft gepleegd. Johannes herleidt, net zoals de Heer Jezus, alles terug tot de kern, tot de essentie. En als een ander zegt van, maar maat, je ziet hier wel lucht, wij voor mij. Dan zegt Johannes, moordenaar. Het is het recht niet gunnen aan de ander om te leven. De ander zegt, maat, ik krijg je wel een plof, nee, voor mij. Weet je hier dan? Zegt Johannes, moordenaar. Johannes herleidt het tot de kern. En dan komt het heel wat dichter bij huis. Heel wat dichter. Net zoals de gereden zegt, uit tegen die broeder zegt, man, je bent een leeghoofd, je bent niks waard, je bent een nul, je bent een nietsnut, je bent niks. Als
broeder, dan moet je misschien...
Maar, bedoel je het zo... vergaand dat je, om ik te zeggen, dat je echt zegt van, je ziet niks jongen, je ziet een nul. Dat is iemand tot op de grond afbreken, zegt Johannes, moordenaar. Dan heb je nog geen poot uitgestoken naar die man, of naar die vrouw, dan heb je nog niks gedaan. Maar in je hart heb je hem al omgebracht. En dan komt het heel wat dichter bij huis. Begrijp je nu waarom dat ik zeg? Dat ook in Vlaanderen onder christenen, dat er haat is in harten van mensen. En dat is niet geen zeg Johannes, dat in het hart van een christen niet thuis hoort. Christenen moeten gekend zijn dat ze mensen, medebroers en zusters, echt lief hebben. En wij moeten als christenen, als we vandaag nu de klok afduwen kunnen zeggen, en nu kijken we terug. Kan ik eerlijk en oprecht zeggen dat u, broers en zusters, lief heb op een manier dat ik een hele tijd terug niet lief had? En dan bedoel ik broers en zusters die op zichzelf, in zichzelf, niet de liefdevolste zijn, niet degene zijn waar je echt happig op bent. Die in zichzelf niet zo aantrekkelijk zijn, en dat bedoel ik niet in uiterlijk, maar wie dat ze in persoon zijn, die heel wat scheve en kromme kanten aan hun karakter hebben van mij zegt, mooi zeg, wat is dat voor iets? Kunnen we zeggen, als we nu de klok afduwen van, ik heb nu die broers en die zusters meer lief dan toen, op een wijze waarop dat ik ze toen lief had. En ik heb er een zorg voor, ik kan niet verklaren waarom, maar ik geef op die mensen, ik ben daar bezorgd over. Ik heb daar echt een ware zorg voor. Ik ben ermee begaan met die mensen. Niet om wie dat ze zijn in hunzelf, maar de liefde die God in mij werd, is gegroeid. Dat we dat nu wel kan, dat vroeger niet kon. Dat is belangrijk om dat te zien, want dat bewijst, zegt Johannes, dat wij mensen uit de dood overgegaan zijn in het leven. En dat bewijst dat het zaad dat God in ons heeft geplant, werkelijk, of beter gezegd, dat er werkelijk een zaad van God is geplant en dat het in ons ontkiemt en dat het groeit en bloeit en vrucht draagt in ons. Want als het in wezen niet aanwezig is, als er geen bekommen is, als er geen zorg is. Want Johannes maakt de switch, ik weet niet of je erop gelegd hebt, op gelet hebt. Eind van vers 14 zegt hij, wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En dan zegt hij in vers 15, ieder die zijn broeder haat. Hij springt van niet lief hebben naar haten. Zie je dat? Omdat hij nu juist begaan is met de kern van het probleem in ons hart, zoals ik dat juist aanhaal. Het is het verlangen ten diepste om de ander pijn te doen, kwaad te doen, tekort te doen. Als je de ander kan helpen en je doet het niet, doe je hem ook tekort. He? Inderdaad. En dat is het punt dat Johannes hier ons op wilt wijzen. Geen mensenmoordenaar heeft eeuwig leven in zich wonen. Kijk, de liefde van God kan niet gebotteld worden in u. Liefde van God kan je niet op flessen trekken en in jou opslaan, net zoals hij wijn opslaat in een kelder om te rijpen. Als het er niet uitkomt, zegt Johannes, als er geen liefde uitkomt, dan is het teken dat er in essentie geen liefde van God werkzaam is. Want als de liefde van God werkzaam is, stroomt de liefde door in de levens van anderen. Daarom zegt hij, u weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zich heeft wonen. En dan vanaf vers 16, als Kain het model, het prototype is van deze wereld en de boosheid die zich uit in mensen en haat, die leidt zelfs tot mensenmoord, dan vinden we in vers 16 het contrast. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Daar straks heb ik het al aangehaald. Hier zien we het grote contrast tussen Kain en Abel. En de Heer Jezus, excuseer. Kain neemt het leven van zijn broeder. De Heer Jezus legt zijn leven af. Het kostbaarste wat dan een mens heeft in zijn leven, heb ik dat juist gezegd. En daarom is de grootst mogelijke halsmisdaad om dat leven van iemand te beroven. Maar daartegenover is het leven geven de grootst mogelijkste liefdesuiting dat iemand kan doen. Dat heeft de Heer Jezus zelf aan ons geleerd in Johannes 15. Hij heeft het zelf gezegd. Dat niemand... Niemand neemt het van hem zijn leven, dat is in Johannes hoofdstuk 10, maar in Johannes hoofdstuk 15 zegt de Heer Jezus, niemand geeft meer liefde dan deze, die zijn leven heeft voor zijn vriend. Dus, als moord de grootst mogelijke misdaad is die je tegen een mens kan verrichten, is je leven de hoogst mogelijke uiting van liefde. De hoogst mogelijke liefdedaad. En dat is belangrijk om dat te zien. Omdat nu juist de Heer Jezus dat volmaakte voorbeeld heeft gegeven en daarin een model is geworden. Want de Heer Jezus is veel meer dan een voorbeeld voor ons. Jezus is een model. Kijk, een model gaat verder dan een voorbeeld. Want moest de Heer Jezus maar een voorbeeld gegeven zijn, als voorbeeld gegeven zijn, dan staat hij, dan laat hij in liefde zien, maar dan hoeft dat niet meteen tot gevolg te hebben dat die liefde in ons ook moet zichtbaar worden. Maar als hij model is en wij horen te leven en te wandelen zoals hij geleefd heeft, dan houdt hij wel in, zegt Johannes in vers 16, dat ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Het is niet zomaar een voorbeeld om naar te kijken en te zeggen tegen elkaar, schoon hé, mooi hé, ik vind het ook. En te praten over die liefde. Die liefde moet zichtbaar worden in ons leven. En dat maakt Johannes heel praktisch vanaf vers 17. Laten we nog maar een momentje stilstaan bij vers 16 en een beetje nadenken over die liefde. Want als we daar een stukje over nadenken, over de liefde, en zien dat de Heer Jezus bereid was om zijn leven te geven voor de ander, en dat dat het kostbaarste goed is, dan betekent dat de Heer Jezus zijn liefde betoon zo uitnemend groot is, dat hij het welzijn van de ander op het oog heeft, ten koste van zijn eigen welzijn. Want het is niet alleen die zelfovergave, al het leven is kostbaar, en iemand kan zichzelf opofferen, maar als ik mezelf opoffer, zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 13, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. Dus het gaat hem niet zozeer om het zelf opofferen in zichzelf. De vraag is, welk resultaat geeft die zelfopoffering? En hier zien we het duidelijk. Jezus heeft zijn leven voor ons afgelegd. Dus met andere woorden, zijn zelfopoffering had een doel. En dat doel was het welzijn van ons als mensen. En daarom is dat offer niet alleen het hoogst mogelijke offer, je eigen leven, maar is het uiteindelijk het hoogst waardevolle, omdat het een behoeve is van de ander. En dat is ware goddelijke liefde. Het welzijn van de ander zo kostbaar en zo waardevol vinden, dat je bereid bent om jezelf tekort te doen, je eigen welzijn op te offeren voor het welzijn van de ander, omdat het welzijn van de ander hoger is en belangrijker is, jou meer voldoening en jou meer vreugde geeft dan jouw eigen welzijn. Want dat was het ook bij de Heer Jezus. Maar als we gaan kijken naar zijn motivatie, wat was de motivatie van de Heer Jezus om naar het kruis te gaan?
Om alle andere mensen ook te geven, alle andere mensen ook tegen leven zullen krijgen, net als hij had.
Maar als je dan moet rechtstreeks citeren met een vers, of moet niet vers citeren, maar voilà, dat is er al één. Hebreeën hoofdstuk 12 zegt dat de Heer Jezus aan het kruis gegaan is voor de vreugde die voor hem lag. Met andere woorden, de Heer Jezus is niet tegen zijn zin naar het kruis gegaan. Hij is naar het kruis gegaan omdat er iets voor hem lag die vele malen waardevoller was en hem veel meer vreugde en voldoening schenkte dan hier te blijven en het leven te hebben zoals hij dat op dat moment leed. Mag dat toch zo zijn, hè? Dat is de ware goddelijke liefde. Dus enerzijds voor de vreugde die voor hem lag. En wat was nog een andere motivatie, wordt er genoemd, in het Johannes-evangelie?
De wil van
de Vader verheerlijken. En als we dat heel concreet naar onszelf toepassen, dan is goddelijke liefde uiteindelijk de vrijwillige opoffering van onszelf tot welzijn van de ander, tot eer van God. Zelfs ten koste van ons eigen gemak, ons eigen comfort en ons eigen welzijn. Omdat God dat bijzonder en verheerlijkt wordt. Niet met tegenzin, maar met vreugde en met blijdschap, zoals de Heer Jezus dat deed. Zie je dat die liefde niet van deze wereld is? Dat dat een goddelijke liefde is? En dat wij met z'n allen moeten verlangen dat die liefde in ons stroomt naar elkaar toe. Want daarin wordt het aangezicht van God gezien in ons midden.
Dat is een heel groeiproces. Een veranderingsproces die elke christen ondervalt. Dat voor de ene is dat, dat een vlug, en voor de andere doet wat hij wat schiet over.
Maar de reden dat vlug, of dat de ander heel wat tijd, wat ligt de reden? Wat ligt de oorsprong, denk je?
Die toewijding dat God overgaat aan.
Dat punt. En dat is hetgeen dat we ons nooit niet mogen achterschuilen, van dat zo lang... Het is een kwestie van hoe sterk verlang je het. Als het er niet is, of weinig is, met mondjesmaat is... Oké, het zij zo, het is een werk van God, maar dat zouden ze moeten stimuleren en aanzetten om het veel meer te willen. En als wij dat gaan bidden en als wij dat gaan verlangen, zal de Vader dat gebed onbeantwoord laten blijven? Nee, dat kan niet. Dus het betekent dat er ook tegelijkertijd weinig visie dat er is, weinig verlangen dat er is, en dat is hetgeen dat we ons niet kunnen permitteren. Dat is hetgeen dat Johannes ons wilt voor wakker maken, want... Het tweede luikje zegt ook, wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Zie je dat? Er staat behoren. Net zoals dat we reeds zagen dat wij behoren ons te reinigen, als wij de hoop hebben op de Heer Jezus, zoals Hij rein is. Net zoals wij zagen dat we behoren ook zo te wandelen in 2 vers 6, zoals Hij gewandeld heeft. Zie je dat? Het is, als we zouden zeggen, het is onze plicht, nee. Het is een gebod. Zie je dat? Dus we kunnen dat niet mee talmen. We kunnen niet zeggen, ja, we zijn nog weinig liefdevol, hé. Ja, we zijn nog wel van weg te gaan, hé, met elkaar. We kunnen dat niet achterweg steken. Wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Nogmaals, dat moet een verlangen zijn. Het is niet iets dat je uit eigen kracht of uit eigen wil kan doen, dat is het punt helemaal niet. Het is een kwestie dat verlangt en beheerd wordt van de Heere God. Dat wij zeggen, Heere God, we zitten wel een beetje, we zijn wel karig met onze liefde naar de andere heren. We zijn echt karig, maar we willen hul zijn, Heer. En we moeten veranderen, dat moet anders bij ons. Er is nog zoveel van onszelf. Heere, doe die werk in mij. Dat moet verlangd worden, dat moet beheerd worden. En dan zal de Heer dat ook in ons doen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Maar het moet verlangd worden. En het ligt binnen ieders bereik. Want hij maakt het in vers 17 heel praktisch. Als hij zegt, ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen, bedoelt hij daarmee niet te zeggen dat iedereen van ons letterlijk moet gaan sterven voor de medegelovigen. Dat zal slechts van heel weinigen gevraagd worden. Maar vers 17 maakt het heel praktisch. Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Twee dingen kan je hier opmerken. Enerzijds, wie nu aardse goederen heeft, er zijn twee voorwaarden aan verbonden. Wie nu aardse goederen heeft, is de eerste voorwaarde. En de tweede voorwaarde is, die zijn broeder gebrek ziet lijden. Heel belangrijk om te zien. Uiteindelijk kan je niet tegemoet treden wat je niet ziet. Of wat je niet attent op gemaakt wordt. Of waar dat, bijvoorbeeld, zendelingen op een bepaald arbeidsterrein u niet op attent maken. Maar als je erop attent gemaakt wordt, als je het zelf ziet, of een andere broer of zuster dat jou attent maakt en je hebt de mogelijkheden, dan behoren wij het te doen, zegt Johannes. Nu, er staat hier wie nu aardse goederen heeft, dat is een beetje een manke vertaling, want aardse goederen, dan denken wij direct aan materiële dingen. Dan denken wij aan financiën en dan denken wij aan stoffelijke goederen. Maar het is in vers 2 staat er letterlijk, of staat cijfertje 2 bij, beter gezegd, letterlijk het levensonderhoud van deze wereld, letterlijk vertaald. En dat laat zien hoe ruim dat is. Het gaat hem over alle mogelijke facetten van het leven. Dat kan emotionele nood zijn. Dat kan sociale nood zijn. Dat kan financiële nood zijn. Dat kan materiële nood zijn. Maar het omvat alle noden die het leven, zeg maar, kunnen kenmerken. En daarom is het veel ruimer, want kijk, voor ons, als het op centen aankomt, is dat meestal voor ons geen probleem. We kunnen gerust een stuk van wat de middelen dat we hebben afstaan, zonder ook ons maar iets tekort te doen. De meeste, dat geldt voor de meesten in onze gemeente. Niemand, er is bijna niemand die zich moet tekort doen aan de elementaire behoeften, zij het eten en drinken en kleren, om iets te delen met anderen. Niemand. Maar, dat is niet zo'n punt voor ons. Dat schieten we meestal niet in tekort. Kan niet zeggen dat het niet overvloediger kan, maar daar schieten we meestal niet in tekort. En dat gaat heel gemakkelijk, omdat het ook voor ons geen offer is. Het is voor ons vele malen moeilijker in ons druk bestaan om iemand van onze tijd te geven. Vriendschappen onder broers en zusters, dat kost tijd. Je moet daarin investeren om vriendschappen op te bouwen. Je moet daarvoor offers brengen. Als iemand alleenstaand is en nood heeft aan gezelschap, ook onder christenen, zijn we dan bereid om de offer te brengen? Zijn we dan bereid om dat tijd in te investeren? Of gaat het alleen maar om onze behoeften, om onze noden? Liefde voor de broers en zusters is ook oog te hebben voor die noden. Om tijd te maken voor de ander, om eens een uurtje bij iemand te gaan doorbrengen, om een bemoediging te geven, om iemand te vertroosten, om er te zijn voor de ander. En dat is pas een offer voor ons. En daarom is het zo moeilijk om het op te brengen. Laat ons eerlijk zijn, als we vorige zondag spraken met elkaar in de gemeentevergadering, dat er weinig tijd is voor elkaar, is dat wel een van de redenen toch? Als er weinig gemeenschap is, is dat toch wel een van de redenen? En als er dan over gesproken wordt, dan bekijken we het veel eer in de termen van, ja, een ander heeft daar behoefte aan, maar ik niet zozeer. En dan zijn we wederom bezig met onze eigen behoeften. En denken we wederom niet aan de nood van een ander. Wie dat al wel, doet dat. Dat is dan hetgeen dat de eerste die er naar boven komt. Maar het gaat hem niet over wat dat wij willen. Het gaat hem over wat onze medebroers en zusters nood aan hebben. Daar gaat het hem om. Dat is hetgeen dat alles bepaalt. En dat is vaak een offer. En dat is het grote. Dan komt de kat op de koord. Johannes zegt, wie nu de aardse goederen heeft, wie het in zijn mogelijkheid heeft, en die broeder of zuster gebrek ziet lijden, die nood ziet, die sociale nood, die nood aan vriendschap, die nood aan een babbeltje ziet, en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? En daarmee komt Johannes heel dicht bij ons allemaal. Omdat we niet één keer leven in een maatschappij waar onszelf, onze vrije tijd, onze ik, voilà, centraal staat.
Zodat toen ook in de tijd dat Johannes dat hier geschreven had, toen ook al een in die richting gehad.
Van?
Ah ja, of je. Ja, die krijgt heel veel materialisme. Mm-hmm. Dus dat, die eigen ik is, wat dan de scherm mee bezighouden, of wat dan de heel veel tijd insteken. En dat weer goed is om aandacht en te zien, de nood van de broers en zusters. Mm-hmm. Maar in die tijd moet het dan toch ook door gebrek aan geweest zijn om ook te enden.
Kijk.
Omdat je zegt, mijn leven nu in zo'n maatschappij.
Ja.
Dat komt ook wel nood geweest in die tijd. Hoor.
Er is altijd nood geweest, maar die nood lag op een ander vlak. Kijk, in die dagen was er veel meer een nood aan. Dat zegt de Jezus ook, en dat is een deel van zijn onderwijs. Er wordt gesproken over kledij, over voedsel. Voedsel in ons. Wij denken daar niet meer over na, maar voedsel voor ons. We gaan nou op onze kop. Dat je ooit denkt dat er voedsel tekort is. We gaan naar de bakker of we gaan naar het CB of dat weet ik veel. Maar in die dagen voedsel, dat was je niet gegarandeerd. Dus wat deden mensen? Een beetje potten. Als ze voedsel hadden, zaten er voor slechtere tijden. En als er een hongersnood aankwam en je broeder had nood, wat denk je dat het dichtst was? Maar eigenlijk weet je dat Johannes hier op zin speelt. Kijk, als je kijkt naar in de Telos vertaling, vers 17 staat er bij het woordje hem, waarmee dat het de zin eindigt, een lettertje S. En dan moet je kijken naar wat dat al heen verwijst. Deuteronomium 15, vers 7 en 8. Gaan we een keer naar dat kijken? Ik wil daar dan mee eindigen. En dan staat er het volgende. Het gaat hem over, als je kijkt aan het begin van vers 15, van hoofdstuk 15, staat er boven het Sabbatsjaar. Dat is wel belangrijk om te weten wat een Sabbatsjaar is. Anders begrijp je niet wat dat vers 7 tot en met vers 9, of beter gezegd vers 8 op duidt. Vers 7. Wanneer er onder u een arme mocht zijn, een van uw broeders, en een van uw woonplaatsen in het land dat de Heer uw God u geven zal, dan zult gij uw hart niet verstokken, noch uw hand gesloten houden voor uw arme broeder. Maar gij zult uw hand wijd voor hem openen, en hem met mildheid lenen, voldoende voor wat hem ontbreekt. Neem u ervoor in acht, dat in uw hart niet de lage gedachte opkomt. Het zevende jaar, het jaar der kwijtschelding nadert, waardoor hij onbarmhartig wordt jegens uw arme broeder, en hij hem niets geeft, zodat gij tegen u tot de Heer roept, en hij u bezondigt. Gij zult hem met mildheid geven, en uw hart zal niet verdrietig zijn, wanneer hij hem heeft. Want terwille daarvan zal de Heer uw God u zegenen, in al uw werk, en in alles wat gij onderneemt. Dat principe geldt nog altijd voor de dag van vandaag, hè. Dus wat was er? Er was een Sabbatjaar. Elk zevende jaar werden openstaande schulden kwijtgescholden in Gods economisch systeem. Wanneer je bijvoorbeeld door pech vervallen was dat je grond moest verkopen aan je buurman, dan moest je buurman op het zevende jaar terug je grond geven aan jou. Ja? Alles wat altijd terug herstelt. En dat economisch systeem van God werkte perfect, hè? En iemand kon nu bijvoorbeeld, hè, tegen het einde van, het zesde jaar, dat zevende jaar kwam eraan, en iemand van zijn familie had een slechte oogst, aan de andere kant van het land, had niks van inkomen, en hij had juist nog heel veel, en een grote graanschuur, ja, nog een jaar op zijn kosten leven. Mooi zeg. En ik kan het niet meer terugbetalen, want het zevende jaar komt eraan. De Heer zegt, je zult het geven. En doet het met blijdschap. Houdt niks terug, geeft het. Want daartoe heb ik gezorgd dat je een grote graanschuur hebt. Opdat je het zou kunnen geven. En zie dat principe net hetzelfde is. En dat het Oude Testament, en wat dat God uiteindelijk verordert onder zijn volk, zijn eigen principes laat zien. En wat dat nu ook onder Gods volk moet zichtbaar zijn. Daarom, als sommigen onder ons meer hebben en anderen minder hebben, hebben anderen meer om degenen die minder hebben tegemoet te treden. Dat is Gods principe al altijd geweest. En daarom mag er bij ons niemand zijn die echt nood heeft. Niemand. De ene die meer heeft, hoeft zich ook niet te schamen voor degene die minder heeft. Maar als er echt openstaande nood is, dan horen wij iedereen van ons te geven aan elkaar. En dat gaat dan niet over financiële middelen alleen, maar over tijd dat we maken voor elkaar. Maar ook zelfs de elementaire dingen, voedsel, kleding, waar we allemaal meer dan genoeg van hebben. Allemaal. Maar vooral het sterkste punt voor ons is, zoals dat Mario zegt, onze vrije tijd is zo kostbaar en zo heilig. En we hebben zoveel hobby's en zoveel tijdsbestedingen, dat om dat los te laten en dat op te offeren voor de ander, dat dat een groot offer is. Een groot offer. En dat weinig gemaakt wordt. En daarom wordt Gods liefde te midden van Gods kinderen zo weinig gezien en gaat er zo weinig licht uit. God wacht eigenlijk achter die mensen, achter die gemeente, geloofsgemeenschap die zegt, Heere God, wij willen zo'n gemeente zijn. En wij leggen hier heilig de belofte voor uw aangezicht af, dat we zo willen leven. Maar we kunnen het niet. Werk het in ons, maar we willen het wel. En we gaan er voor 300% voor leven. Denk je, als dat moest gebeuren, wat er dan gebeurt, ga je dat nog inschatten? Dan pas zal de maatschappij rondom ons zien wat dat ware liefde is. Die werkt. Gods liefde die werkt in kinderen en zijn kinderen. Die vrucht tot gevolg heeft. En die de Heere op zo'n bijzondere wijze verheerlijkt. En ik denk dat het genoeg is voor vanavond. Tenzij dat er nog vragen zijn.